En wij proberen weer de draad op te nemen in 1 Korinthe 14, waar de apostel nog het een en ander heeft te zeggen over de geestelijke gaven. En in het bijzonder spreekt hij dan over die van de profetie tegenover die van het spreken in tongen, waarbij de overeenkomst tussen beide is dat het gaat om het spreken van de woorden Gods, rechtstreeks. Maar waarbij het verschil is dat spreken in tongen nou eenmaal gebeurt in een taal die geacht wordt vreemd te zijn. En de reden daarvoor is dat niemand het verstaat. De vreemde taal is een vreemde taal als niemand hem verstaat. Als iedereen hem verstaat, is het ineens geen vreemde taal meer. Dat begrijpt u toch, hè? Met andere woorden, spreken in tongen in de gemeente, ja, dat kan moeilijk tot stichting of tot opbouw van de gelovigen zijn, want woorden hebben de bedoeling verstaan en begrepen te worden. En als het een vreemde taal is, dan heb je daar dus verder niks aan. Zo simpel is dat. Dit in tegenstelling tot de gaven van profetie. Deze twee worden in dit hoofdstuk dan ook tegenover elkaar gezet. En bovendien wordt van het spreken in tongen dan ook nog gezegd, wat kennelijk helemaal niemand meer weet vandaag, dat het een teken is van Gods wegen. Een teken namelijk van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Als je niet van bedelingen gehoord hebt, dan kun je dus ook niet weten over het teken van het spreken in tongen. Maar het is een uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige bedeling, dat de zaligheid als zodanig, en dus ook de prediking daarvan, is toebetrouwd aan een heidens volk. Dat wil zeggen niet Joods en bovendien ook niet Hebreeuws sprekend. Met andere woorden, in onze tegenwoordige tijd wordt per definitie het woord van God gesproken in vreemde talen. Dat wil zeggen, niet in Hebreeuws of van mijn part het Aramees, de spreektaal van de Joden in de dagen van de Bijbel. En wij vinden het bovendien ook terug in dat eigenaardige verschijnsel, dat hoewel heel het Oude Testament tot ons komt in het Hebreeuws, komt het Nieuwe Testament tot ons in het Grieks. Dat dus een vreemde taal is, om zo te zeggen. Een taal die, wat de Bijbel betreft, ook eigenlijk alleen maar goed begrepen kan worden als je het Grieks van het Nieuwe Testament leest, laten we zeggen, in het licht van het Hebreeuws van het Oude Testament. Want het zijn nog steeds oud-testamentische Hebreeuwse begrippen die in het Nieuwe Testament worden aangevuld, toegelicht en verklaard, of hoe dat maar heten mag. Maar het komt inderdaad tot ons in een andere taal. En waar onze tegenwoordige bedeling in full flow is, hoe zeg je dat in goed Nederlands, een vliegende start gemaakt heeft enzovoorts, betekent het dat het teken ervan, wat dus eigenlijk een voorteken was min of meer, dat het teken ervan als teken sowieso al helemaal geen nut meer heeft. Dan heb je ook nog altijd het idee, sommigen hebben dat, het idee dat spreken in tongen toch wel makkelijk is. En men komt meestal ook met voorbeelden van gevallen, zal ik maar zeggen, van iemand die moest het evangelie prediken in Italië en hij kon ineens in het Italiaans spreken en het evangelie verkondigen. Ja, ik heb het nooit meegemaakt, dus ik weet die dingen niet. Het enige wat ik ervan weet is dat als het al gebeurt, is nog niet spreken in tongen. Om de dood eenvoudige reden dat voor de Italianen Italiaans überhaupt geen vreemde taal is. En als het dat wel is, wat moet je dan met dit hoofdstuk waarin verklaard wordt dat een vreemde taal, een tong, dat is een taal die de toehoorders niet verstaan. Heb je dan? En verder weet ik het niet, er wordt zoveel rond verteld. Ik heb hier en daar mijn vraagtekens erbij. Maar als ik gewoon bij de Bijbel blijf, dan hoeft het geen enkel probleem op te leveren. De beide gaven die hier besproken worden, hebben wij vandaag niet meer. Allang niet meer. Gaven van profetie niet, omdat God niks meer te zeggen heeft. Behalve dan dat hij zal spreken in zijn toorn, in de toekomst, dan zal hij weer spreken. Maar nu niet, omdat alles wat hij te zeggen had inmiddels gezegd is. Het is ook wel interessant dat wij het zwart op wit gedrukt voor ons hebben, dus ik zie ook niet waarom wij daar behoefte aan zouden hebben, eventueel. De enige verklaring die ik ervoor kan vinden is, wij zouden behoefte hebben aan profetie als wij geen Bijbel hadden. Of als wij te lui zijn om de Bijbel te lezen of te bestuderen. Dan is het makkelijker als iemand het gewoon rechtstreeks even zegt. En dat is het dan. Dat bespaart ons een boel werk. Maar zo ligt het nou eenmaal niet. De Heer zelf heeft gezegd dat wij acht zouden geven op het profetisch woord. Met grote nadruk. Want uit dat woord worden wij onderwezen. De Heer heeft niet voor niets de moeite genomen om niet alleen deze woorden te laten opschrijven, maar ze ook te bewaren door de loop van de millennia. Dat wil zeggen in duizenden jaren. Wij kennen deze gaven dus niet. Als u zegt, wat moeten wij dan met dit hoofdstuk? Nou, het is toch historische informatie, zodat we weten hoe dat allemaal tot stand gekomen is. En dat deze nieuwtestamentische bijbelboeken per definitie dus door profeten zijn opgeschreven, want zij ontvingen het woord van God rechtstreeks. En het andere is, en dat zal ons vooral niet moeten ontgaan, dat de strekking van dit hoofdstuk in hoge mate is dat onze bijeenkomsten als gelovigen, als gemeente, zo u wil, ordelijke bijeenkomsten zouden zijn. Bijeenkomsten waarin wij vertroost bemoedigd dan wel onderwezen, dat is het altijd dan, onderwezen zouden worden, zo in het algemeen. En dat gaat alleen als er orde heerst. En daar gaat die brief dus feitelijk over. Hè? Functioneren van geestelijke gaven heeft tot doel de opbouw van de gemeente. Dat gaat in de praktijk door onderwijs. En dat kan alleen in een situatie van orde en rust. Het is niet voor niks dat tot in onze dagen de stoel, een stoel, zo'n ding waarop u zit, zo'n stoel, een symbool is van onderwijs. Daarom kennen wij tot vandaag de leerstoel. Dat lees je af en toe in de krant, hè? Hebben ze weer ergens een leerstoel neergezet. Dat is niet een lerend stoel, maar dat is compleet abstract. Het is geen stoel, niet letterlijk. Maar het idee is dat men vanuit een stoel wordt onderwezen. Eigenlijk zou ik moeten zitten dus vanavond. Tegen de tijd dat ik dat echt nodig heb, dan heb ik dus een Bijbels argument daarvoor. Ik kan het rustig doen. In de synagoge, in het leerhuis, het Joodse leerhuis, is dat ook inderdaad het geval. De synagoge zelf niet, maar het bijbehorende leerhuis wel. Daar staat de stoel op een verhoging of hangt aan de muur, zoals dat trouwens ook in vele kerken het geval is. Daar hangt de stoel aan de muur. En we noemen het dan een preekstoel. Ja. Maar vooruit, een stoel. En andersom ook, degenen die onderwezen worden, worden ook geacht te zitten. We hebben het net gezongen trouwens. Ja, ik ben de Nederlandse tekst even aan het doornemen, maar ik kom het even niet tegen. De Engelse tekst in ieder geval begint daarmee. Sitting, dus het eerste woord van lied 16, maar dan in de oorspronkelijke Engelse taal. Sitting at the feet of Jesus. En dat is wat het is. Zittend gaat om rust en daarmee ook om orde. Bij gelegenheid waren de 5000 die de Heer volgde en de Heer zei, doet hen nederzitten. Laat ze gaan zitten, dat is wat het is. Maar om orde gaat het. Vorige keer al waren wij nog terecht bijvoorbeeld in vers 26, dat eindigt met laat alle dingen geschieden tot stichting, tot opbouw. Ja, van de gemeente, maar feitelijk van de individuele gelovigen. Dat begrijpt u hopelijk. En zo iemand, ik lees even, vers 27, zo iemand een taal spreekt, dat er door twee of ten meeste drie geschieden, op voorwaarde dan nog dat een het uitleggen. En bovendien, ze zouden dat niet door elkaar doen, maar bij beurten. Dat wil zeggen hardop, zodat iedereen het in ieder geval kan horen. En hooguit drie, dat is echt wel genoeg, zegt de apostel Paulus. En bovendien alleen dan nog maar als het uitgelegd zou worden. En dan vers 28, maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijgen in de gemeente, doch dat hij tot zichzelf spreken en tot God. Ik heb altijd de indruk dat het een enigszins cynisch bedoelde uitspraak is. Als je dat dan, als je niks te doen hebt, doe het dan niet hier, weet u wel. En als je niks te zeggen hebt, doe dat in 1 minuut dan graag. In Arnhem bijvoorbeeld. Nee, dat is al een paar dagen terug. Ja, het zijn we alweer vergeten. Ja, oké, heel goed. En wat de profeten betreft, vers 29, dat 2 of 3 profeten spreken, niet te veel, en dat de anderen oordelen. Doch indien een ander die er zit iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgen. De bedoeling is dat men niet door elkaar zou spreken. Dat vindt u misschien tamelijk vanzelfsprekend zo. Maar ik kan u verzekeren dat dat in de synagoge zo vanzelfsprekend helemaal niet is. En deze gemeenten hebben toch allemaal een enigszins Joodse achtergrond. Soms niet al te sterk, maar ik moet u zeggen dat de Joodse invloed in zo'n gemeente altijd heel sterk is. Dat is tot vandaag zo. Je hoeft er maar een paar bij te hebben en ze leggen een stempel erop. En anders heb ik een mooi voorbeeld voor u. In de tegenwoordige zogeheten Joodse staat, de staat Israël, de orthodoxe Joden zijn daar in een minderheid, maar ze hebben het voor het vertellen. In de praktijk. Ze drukken hun stempel op heel de staat. De politiek, alles. Maar goed, ze zijn dominant dus. En vandaar dit soort instructies. Nee, niet allemaal tegelijk. Vers 31. Want gij kunt allen, de een na de ander, profeteren. Opdat zij allen leren en allen getroost worden. Ordelijk dus. Dus het idee van één spreker, vooral één spreker tegelijk, is een volstrekt Bijbels beginsel. En dan een toelichting op vers 32, u denkt misschien, ja, maar als zo'n profeet, zal ik maar zeggen, ineens de geest krijgt, ja, dan moet hij dus spreken. En nou weet ik niet hoe dat werkt, ik ben geen profeet, dus ik weet het niet, maar Paulus zegt erover, de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, waarmee hij alsnog zegt dat de zogenoemde profeten wel degelijk zelf kunnen bepalen of zij zullen profeteren of niet. Hoe dat dan werkt, dat weet ik niet, maar dat is wat de apostel Paulus ervan zegt. Zodat hij ze ook instructies kan geven en zeggen, niet allemaal tegelijk, één voor één, en als er één spreekt, dan zwijgt de ander, uiteraard. Want dat staat in de voorgaande verzen. Mochten wij dan zeggen, maar daar kunnen die mensen toch niks aan doen, dan komt de geest over hen en dan zegt de apostel, nee, dat, zo is het niet. De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen en ook zij zouden met verstand, zoals alle anderen, ze zouden met verstand hun gaven gebruiken. Vers 33. Want God is geen God van verwarring. God is niet van verwarring. Maar van vrede. Zodat u ziet dat het woord vrede ook nog wel wat meer betekent dan dat er geen oorlog is. Het is rust namelijk, zoals verwarring onrust is. En nog iets sterker dan het hier staat. Verwarring heeft natuurlijk toch van alles van doen met de methodieken van de grote tegenstander, die niet voor niks de diabolos genoemd wordt, de dooreenwerper. Hij is degene die verwarring sticht, maar God is de God van, niet van verwarring staat er, maar van vrede. En dat is hij overal, gelijk in al de gemeenten der heiligen. In deze, daar kom ik later ook alweer op terug, maar in deze laatste paar versen van het hoofdstuk wijst de apostel erop dat die Korintiërs niet op zichzelf staande gemeente zijn, hoewel christelijke gemeenschappen, om zo te zeggen, lokaal autonoom zijn, zoals dat heet. Er bestond niet zoiets van een nationaal of internationaal toezicht of concilie of iets dergelijks. Bij ons is iedereen welkom, hoe laat op de avond ook. Ja. Gemeenten staan niet op zichzelf en bovendien, in Korinthe is het niet uitgevonden. Hè? Dat wil zeggen, ook voordat die gemeente in Korinthe ontstond, waren er andere gemeenten en de Heer werkt in al die gemeenten fundamenteel op dezelfde wijze. Zodat het niet aangaat dat die Korintiërs voor zichzelf dan wat andere regels verzinnen of zo. Dat is eigenlijk het idee. Maar de apostel komt er later nog op terug, want voordat hij het verder daarover heeft, over die verwarring en vrede, heeft hij nog iets te zeggen. Niet eens tot, maar over de vrouwen, zodat nou eigenlijk de vrouwen weer de deur uit moeten. Dan kunnen we als mannen onder elkaar, kunnen we het erover hebben. Ja, nou ja, het probleem is om dit soort dingen serieus te bespreken. Ja, in een cultuur of samenleving waarin wij vandaag allemaal leven. En in verband en binnen tradities of gewoonten die we toch niet veranderen kunnen, denk ik, in de praktijk. Dus het wordt toch wat lastig. Maar lees maar wat er staat. Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Hij richt zich niet tot de vrouwen, hij richt zich tot de mannen. Dus een goede reden voor, want die zijn de baas. Ik kan het ook wel lom zeggen. Het is wat de Bijbel daar nou eenmaal over leert. Hè? U weet het, wij hebben dit soort dingen afgeschaft. Wij hebben uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn. En ook allemaal dezelfde rechten hebben. En ik moet u zeggen dat dat in heel de Bijbel niet voorkomt. Dat dat een moderne uitvinding is. Die oorspronkelijk vanuit Frankrijk ook geïmporteerd is naar Nederland. En van daaruit over de hele wereld. Over de Franse revolutie heb ik het, zuster, ja. Egalité, liberté en wat het nog maar meer was ook. Fraternité, broederschap. De Duitse variant is korter, alle mensen weer een broeder. En dat soort dingen, hetgeen niet te hopen is, maar. Nou, dat meen ik. En voor wat het andere betreft, alle mensen zijn nou eenmaal niet gelijk en gelovigen ook niet. En ook niet binnen de gemeenschap van gelovigen. Begrijp je me goed, er is iets waarin we allemaal gelijk zijn. Wij als gelovigen, wij zijn allemaal kinderen Gods en uit genade zalig en dat soort dingen meer. Maar daarna hebben we toch hoofdstuk 12 gelezen, dacht ik, en zelfs uitgebreid besproken, waarin gezegd wordt dat iedere gelovige zo zijn eigen plaats en positie en verantwoordelijkheid heeft binnen de gemeente. Wij zijn dus niet allemaal gelijk. Ik kan het niet helpen, zo is dat nou eenmaal. En het belangrijkste onderscheid is het onderscheid tussen man en vrouw, hoewel ik een paar mensen ken die zich dat niet aan laten praten. En die het verschil in de praktijk blijkbaar ook niet weten. En ik weet niet eens of u dat eigenlijk nog wel zeggen mag, zonder dat je het risico loopt in Nederland om voor de rechter gesleept te worden. Want als je zegt dat alle mensen niet gelijk zijn, maak je meteen schuldig aan discriminatie en dat is strafbaar. Dus het wordt toch een beetje lastig. Maar ja, het is wel bijbels. Hè? Lest u maar even mee wat er staat. Er staat dat uw vrouwen zwijgen in de gemeenten. Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Let op, gemeenten. De man schrijft aan Korinthe. Maar het is duidelijk dat dit soort instructies geldig zijn. Waar ook ter wereld, feitelijk, hè. Want het is haar niet toegelaten te spreken, maar onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Van achteraf geredeneerd, ook onder de wet, daar leven wij niet onder, dat zegt de apostel hier trouwens ook niet, dat we daaronder leven, maar ook onder de wet, ook in oud-testamentische tijd, is dit de situatie dat de vrouwen geacht worden onderdanig te zijn aan hun eigen mannen en ze worden niet geacht te spreken in het openbaar, officieel. Want daar gaat het over. Het gaat om een betrekkelijk publieke, zo je wilt, openbare bijeenkomst, waarin het woord gevoerd zal worden. De bedoeling is niet dat dat door vrouwen gebeurt. Dat is de regel. Daarna kun je nog altijd zeggen, zijn er geen uitzonderingen? Dan zeg ik, ja, die zijn er ongetwijfeld ook. Ook in de Bijbel, daar zijn ook redenen voor, maar het doet aan de regel niks af. En daarna lees ik hem nog een keer. Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar... En daar hebben de vertalers het woord bevolen, van bevelen in de verleden tijd, hè. Het is haar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Of dat zo is, weet ik niet. Ik weet wel dat dat veel te zwaar is. Dat woord bevolen staat er niet. Daar zou inderdaad een werkwoord moeten staan. De vertalers hebben dit woord ingevuld. Ik persoonlijk ben het met hen niet eens, want ik ben van mening dat als er dan een woord moet worden ingevuld, dan komt eerst in aanmerking het werkwoord dat al gebruikt is en daarom ook niet herhaald wordt. En dan wordt het dus, het is haar niet toegelaten te spreken, maar toegelaten onderworpen te zijn. Dat is wat er werkelijk staat. Nee, ja, het woord staat er niet twee keer, maar ik ben van mening dat het er wel staat zo. Dat is de logische constructie. Dat heb ik van de juffrouw op de lagere school al geleerd, juffrouw Rietkerk. Je moet niet die woorden herhalen in één zin, dat is niet mooi. En als het niet nodig is, dan doe je dat niet. En later leer je schrijven is grappen. En dat betekent precies hetzelfde, woorden die niet nodig zijn, laat je weg. En als het één keer al een keer genoemd is, oké, dan herhaal je dat niet, dat voel je vanzelf in. Alleen het probleem is dat anderen dan ineens wat anders invullen en dat is hier gebeurd. En niet alleen hier trouwens, hè. Op meer plaatsen gebeurt. Maar het wordt gewoon dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar het is haar toegelaten onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Begrijp je me goed? Er wordt geleerd dat de vrouw onderdanig zou zijn, en daarmee onderworpen, ja. Onderdanig zou zijn, in ieder geval aan haar eigen man. Dat is de norm. Dat is ook de normale gang van zaken, dat mannen en vrouwen trouwen en getrouwd door het leven gaan, als het even kan. Daar zijn uitzonderingen op, ja, maar dat verandert niks aan de regel. En in die situatie zijn vrouwen onderdanig of onderworpen aan hun mannen. Is dat voorgeschreven? Ja, dat is voorgeschreven. Maar ik ben van mening dat het zo niet staat. Er staat... Zij zouden zwijgen, want het is niet toegelaten te spreken, maar het is toegelaten onderworpen te zijn. Dat maakt toch wel enigszins verschil, want ineens komen wij dus van de andere kant binnen. Kijk, wij leven in een samenleving waarin vrouwen het hoogste woord voeren. Dat is makkelijk ook, ligt voor de hand, want ze hebben ook meestal een hogere stem dan wij mannen. Dus ze voeren het hoogste woord, hè. Bovendien moet dat, hè. Dat is bij ons van overheidswegen voorgeschreven. Dat ze hun mond moeten roeren. Ze moeten optreden. En aangezien de bevolking voor 50% uit mannen en voor 50% uit vrouwen bestaat, moet een volksvertegenwoordiging dus idealiter ook uit de helft mannen en de helft vrouwen bestaan. En fietsenmakers, de helft van de fietsenmakers in Nederland moet van de vrouwelijke kunnen zijn dan dus. En zolang dat nog niet het geval is, is er nog een boel te doen. Vindt men. Ik weet niet wie men is, maar dat vindt men dan, hè. Ik blijf het een heel vreemde zaak vinden. Want het is niet bijbels. En kennelijk ook niet natuurlijk. Als het natuurlijk was, dan zou het ook wel zo gaan. Maar zo gaat het nou eenmaal niet. En daarom kost het zoveel moeite, zogenaamd om de vrouwen te emanciperen en dat soort dingen meer. Maar goed, wij leven in een tijd waarin niemand ervan opkijkt dat vrouwen in het hoogste woord voeren, om zo te zeggen. En dus als wij over dit vers struikelen, dat doen we meestal niet. De enige die erover struikelt ben ik, omdat ik een van de weinigen ben die het in zijn hoofd houdt om Bijbelboeken vers voor vers te bespreken. Dus dan moet ik wel, want ik loop er tegenop. Hè? Nou struikelen we over zo'n vers en dan moet ik over die vrouwen die het hoogste woord voeren, moet ik zeggen dat ze dat niet moeten doen en niet mogen doen en wat dan ook maar meer. En eigenlijk komen wij dan helemaal van de verkeerde kant binnen. Dat is het probleem. Eigenlijk moet je binnenkomen van een totaal aan andere kant. Namelijk van een cultuur waarin de vrouwen in het openbaar sowieso niet spreken. Dat is altijd zo geweest tot aan de Franse Revolutie. Ja, en toen zeg ik dan maar weer met een grijns. Maar ik meen het serieus. Dat is de gang van zaken. Maar goed, en zo was het dus ook in de dagen van Paulus. En de dagen van deze Corinthiërs. En dan zegt men, ja, maar kijk, in de wereld is dat zo. Maar ja, wij als gelovigen, wij zijn allemaal gelijk, want wij zijn allemaal kinderen Gods. En hoewel we van de vrouwelijke kunnen zijn, zijn we niettemin geroepen tot zo'n stelling. En wordt de gemeente en daarmee ook alle leden van de gemeente worden geacht toch mannelijk te zijn. En worden wij, hoewel wij vrouwen zijn, opgeroepen door de apostel die zegt, houd u mannelijk. En als de apostel schrijft, broeders, hij haalt het niet in zijn hoofd om zusters te zeggen. En wij leren ook onder de broeders zijn de vrouwen ook begrepen. Impliciet. Enzovoort. En dan zeg je dus, ja, het mag dan in de wereld zo zijn dat vrouwen daar hun mond houden. Maar in de gemeente is het misschien dan toch anders. En misschien zou het binnen de gemeenschap, dat is toch niet helemaal zo openbaar en zo publiek. Ik bedoel, daar komen alleen gelovigen of zij die toch wel de neiging hebben om dat misschien binnen afzienbare tijd toch ook te worden of zoiets. Je kunt zeggen, het is toch een betrekkelijk besloten bijeenkomst en dikwijls vond het ook plaats in de huiskamer, tot vandaag trouwens ook nog. En waarom zou een vrouw daar niet een keer iets, het woord mogen voeren of zo? Dan kom je van de andere kant binnen. Zou het vanaf nu dan toch niet mogen? En dan zegt de apostel, nee, het is haar toegelaten onderworpen te zijn zoals altijd was. Dat wil zeggen, gelijk ook onder de wet. Ik weet niet goed hoe ik dit nou duidelijker moet zeggen. Het is haar toegelaten. Dat betekent dat zij dus niet de verantwoordelijkheid heeft. Ik kom nog steeds van die andere kant binnen. Hè. Dat betekent dat zij niet de verantwoordelijkheid heeft om in het publiek het gezelschap toe te spreken, dan wel te onderwijzen, te leren. Dat woord wordt hier gebruikt in vers 34 en 35, dus ik gebruik het nu ook maar. Het probleem is dat wij mannen, ja, wij moeten dat bij gelegenheid. Waarschijnlijk niet iedereen, maar dan nog, wij zijn er en als er wat gebeuren moet, dan zijn wij mannen verantwoordelijk. En als er wat gezegd moet worden, worden wij ook geacht dat doen, enzovoorts. En bovendien, moet ik dan ook nog erbij zeggen, bovendien zouden wij dat dan ook nog doen namens onze echtgenoten. Want ja, wij zijn die dingen kwijt, hè. Hoe moet je dat uitleggen? Je hebt een jongen en een meisje, een meneer en een mevrouw. Ze gaan samen door het leven. Ze blijven dezelfde meneer en dezelfde mevrouw. Blijven dezelfde naam gebruiken. Hij in ieder geval. Nou, soms niet. Maar en zij houdt haar meisjesnaam, zal ik maar zeggen. Dat is leuk bij adressering. Als je aan een gezin een brief moet sturen, dan moet je het adresseren aan de heer die en die en mevrouw die en die. Dat moet je ook maar weten. Tegenwoordig moet ik aan de mensen vragen, bent u getrouwd of niet? Want anders weet je niet hoe je ze. Nee, ik heb namen in gedachten nu, maar die kan ik beter nou niet vertellen. Dat doet er ook verder ook niet toe. En ze hebben allebei hun eigen werk. in de maatschappij bedoel ik, enzovoorts. En ze hebben allebei stemrecht, dus ook in de samenleving en op politiek niveau tellen ze allemaal apart mee. Ze krijgen ook elk apart een aanslag van de belastingen. Ze krijgen apart AOW tegenwoordig. Of nog niet? Nou, nog niet helemaal, maar goed, gaat apart. Toen maar. En kortom, zij blijven wie ze waren. En iets als dat zij één worden, zal ik maar zeggen, naar Bijbelse maatstaven, daar kan je niemand meer uitleggen tegen. Er staat in de Bijbel dat die man en vrouw één zouden zijn, één vlees, één organisme, een eenheid. Daar kan je niemand meer uitleggen, begrijpt niemand meer. Maar het hele punt is, ze zouden dat zijn, en voor zover ze inkomen hebben, is maar één inkomen, voor zover ze stemrecht zouden hebben, is maar één stem. Waarom niet? En zo gaat het. En als er in het publiek gesproken moet worden, dan spreekt meneer in het publiek en niet mevrouw. En zeker waar het gaat om onderwijzing. Dat hoeft zij niet te doen. Ze is niet toegelaten dat te doen. Dat wil zeggen, ze hoeft het dus ook niet te doen. Het is een verantwoordelijkheid die zij niet draagt. En als ze vindt dat er toch wat zou moeten gebeuren, dan moet ze de man aanporren. En die zou het dan doen. Oh ja, en ik weet, het draait al wat langer mee. Dan zijn er altijd vrouwen die dan komen klagen en zeggen, ik wil zo graag zus, maar ik kan mijn man niet vooruitgebrand krijgen. Mijn man wil dat niet, enzovoort. En wat nou als je een man hebt die van niks wil weten en ik wil zo graag wat leren, en dan krijg je dat weer. Dat weet ik ook niet, dat moet je zelf maar dan uitvechten. Weet ik niet. Maar in de Bijbel zijn man en vrouw één. Zoals bijvoorbeeld Christus en de gemeente één is. En degene die het woord voert, is Christus en niet de gemeente. Degene die onderwijst, is de man, niet de vrouw. Die heb je toch? Dat mag toch niet zo moeilijk zijn om dat te begrijpen. Beschouw uzelf dan maar als een uitzondering. Kan mij verder niet schelen wat u daarmee. Dat is mijn verantwoordelijkheid namelijk niet. Mijn verantwoordelijkheid is om u te laten zien wat hier staat. En dat dat ook inderdaad volstrekt Bijbels is. En dan lees ik hem weer. Dat uw vrouwen zwijgen in de gemeenten. Zo is het overal. Want het is haar niet toegelaten te spreken in het openbaar. Dan zeg ik weer. Tot in die dagen van 1 Korinthe spraken geen vrouwen in het openbaar. Dat gebeurde gewoon niet. En dan zegt hij, waren die vrouwen er niet geëmancipeerd? Jawel, maar die kenden hun plaats. En de mannen hopelijk ook. En dan voeren de mannen het woord een van de twee. En dat is het dan. En dan meteen vers 35. En zo zij iets willen leren. In de zin van, ze hebben vragen. Zo ze iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen. Hetgeen dus ook betekent dat zij niet alleen niet geacht wordt in het openbaar te onderwijzen, om zo te zeggen, het woord te voeren, maar ze wordt ook geacht niet in het openbaar vragen te stellen. Daarna staat er waarom dat is. Want het staat lelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken. Nou ja, als ik me zo neutraal mogelijk opstel, waarom is dat, dat het lelijk staat voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken? Hoe zou dat nou komen? Nee, er is een heel net antwoord op. Het eerste antwoord is gewoon omdat dat volstrekt ongebruikelijk was. Eigenlijk altijd ook was. Ja, er zijn uitzonderingen. Ik ken het, ja zeker, we hebben het er nog over. Ook in het Oude Testament vind je richtsters, of waren het richteressen, die kan ik nooit onthouden. Vrouwelijke richters waren er, hoewel, toch uitzonderlijk lijkt mij. Je vindt ook nog profetessen, al hebben zij ons hun woorden dan toch niet nagelaten, de mannelijke profeten wel, vrouwelijke profeten niet, hoewel zij ook zeldzaam waren. Maar ze waren er. Maar niettemin, in het algemeen, het staat lelijk voor de vrouwen dat ze in de gemeente spreken. En dan wil ik er nog wel wat bij zeggen. Ik wil mijn reputatie wel waarmaken. Dat is ook vaak zo. Dat ook nog tot vandaag dat het vaak lelijk staat. Althans, voor ons mannen. Al houden wij onze mond wel om er iets van te zeggen. Want wij willen ook geen ruzie. Om voor de hand liggende redenen. Maar kijk, als het gaat over de een of andere uiteenzetting. Een lering of wat dan ook. Worden wij mannen geacht, en ik heb dit niet uitgevonden, hè? Ik geef het maar door. Hè? Worden wij mannen geacht daar objectief over te kunnen nadenken. Soms koud en afstandelijk. Logisch, zegt men ook wel eens. Maar in ieder geval tamelijk objectief. Terwijl iedereen weet dat het vrouwelijk is om bepaalde problematiek, welke dan ook, vooral subjectief te benaderen. Hoe beleef ik het en wat moet ik er nou mee en hoe valt dat bij mij en in mijn omstandigheden enzovoorts. En als ze daarover vragen zou stellen, ja, dat staat lelijk, omdat het geen objectieve vragen zijn dikwijls. Omdat ze niet voortkomen uit de logica van oorzaak en gevolg, maar uit beleving. En die twee dingen zijn totaal verschillend. En dat is niet alleen de reden, of een van de redenen, dat de vrouw in het openbaar geen vragen zou stellen. Het is ook een van de redenen waarom de vrouwen niet zouden leren. Ik lees dat nog zo met u in andere schriftplaatsen. Want het leren in de zin van onderwijzen is per definitie onderwijzen in de woorden Gods. En dat is nou juist iets dat zo objectief mogelijk zou moeten gebeuren. Dit laatste is ook omstreden overigens wat ik nu zeg. Maar niettemin, ik meen dat voor de volle 100%. Het lezen, het uitleggen, het onderwijzen van het woord van God zou zo objectief mogelijk moeten gebeuren. Zou niet aangepast moeten worden aan bepaalde praktische omstandigheden. Zou niet aangepast moeten worden aan onze gevoelens. Het is gewoon, dit is wat het woord zegt. En dat is, het, dat is iets dat vrouwen per definitie niet ligt. Ik zei niet dat ze het niet kunnen. Ik zei, dat ligt ze per definitie niet. En dat is wat de Bijbel erover zegt. Vandaar dat er verschil is. Dit is geen waardeoordeel wat ik nu uitspreek of zo. Zeg ik niet dat het een beter is dan het andere. Ik zeg alleen dat bepaalde zaken liggen meer op het terrein van de man. En andere zaken liggen nou eenmaal meer op het terrein van de vrouw. En als die te moeilijk is, dan nou ja, het baren van kinderen, dat is meer het terrein van de vrouw. Dan weet je toch dat dat zo is. Ik weet wel dat je me zegt, dat is discriminerend, zulke dingen. Maar ja, in een onbewaakt ogenblik kom je er toch nog tegen en hoor je het ook nog wel, hè. Wat is nou vrouwelijk en wat is nou mannelijk? Dan krijg je deze twee tegenstellingen. Het mannelijke is het objectieve, het vrouwelijke is het subjectieve. De man neemt afstand en de vrouw zit er middenin. En reageert ook emotioneel. Redeneert ook zo. Vandaar dat mannen moeite hebben met de zogenaamde vrouwelijke logica. Het is anders. Waarna wij mannen niet begrijpen hoe logica anders kan zijn. En daarna vrouwen waarschijnlijk ook niet. Maar het is een Bijbels beginsel. Maar daarom vinden wij in de samenleving, of in onder de mensen, maar eigenlijk in heel de schepping, vinden wij rangorde. De hele schepping is geconstrueerd via deze hiërarchie. We hebben het daar natuurlijk eerder over gehad, ik weet niet meer hoe uitgebreid. Maar in 1 Korinthe 11... begin van 1 Korinthe 11 vinden we dat soort uitspraken. Hè? God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van iedere man en de man is het hoofd der vrouw. Toch? Staat er allemaal. Dat is een rangorde. En ik blijf van mening Maar goed, het is generaliserend, maar ik blijf van mening dat men het gelukkigste wordt. Ik vind het zo'n belaste term, dus ik krijg het moeilijk uit mijn keel. Maar dat men het gelukkigste wordt als men inderdaad binnen die orde zijn levensweg vindt. En dat betekent dat je bepaalde verantwoordelijkheden moet dragen, als man en als vrouw ook, uiteraard. Maar aan de andere kant ook, dat bepaalde dingen zijn je verantwoordelijkheid niet, die liggen ergens anders. Dat ligt verschillend. Ik heb beloofd, ik zal u nog wat andere schriftplaatsen laten zien in dit verband. In mijn Bijbel overigens staat er meteen een verwijzing naar 1 Timotheus 2 onder. Dus die volgen we dan eerst maar even. 1 Timotheus 2, waar wij vinden in, vanaf vers 8 maar gewoon, hè, waarboven staan plichten van mannen en vrouwen. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen zonder toorn en twisting. Nou hoop ik altijd maar dat hij dat niet letterlijk bedoeld heeft. Want je moet toch wel eens ergens zijn dat je je handen niet, beter niet omhoog kunt houden. Maar vooruit. Hè? En bovendien bidden in alle plaatsen. Het is toch moeilijk vol te houden dat dit letterlijk bedoeld is. En dat geloof ik dus ook niet. Ik geloof dat het woord bidden, zoals uit talloze schriftplaatsen blijkt, de veel bredere betekenis heeft van het dienen van de Heer in alle aspecten van het leven. Er staat elders bid zonder ophouden. En u begrijpt dat we soms ook wel eens even moeten ophouden met bidden, toch? Er zijn soms andere dingen te doen. Zoals de ouden zeiden, ora et labora. Kent u die niet? Ja, bid en werk. Ora is bidden. Orakelen, nou ja. Bidden en labora, dat is labor, hè? Dat is werk. Men zou bidden en werken. Men zou het allebei doen. Maar het hele punt is dat bidden, gebed, in de Bijbel een term is die ook gebruikt wordt voor heel het christelijke leven, het leven van de christen, dat geacht wordt een gebed te zijn. Namelijk, het heel ons leven zou aanbidding zijn, zou zijn tot eer van de Heer, maar het zou ook gebed zijn in de zin van vragen en smeken, of hoe dat maar heet, namelijk in afhankelijkheid van de Heer. En daarom bid zonder ophouden, en daarom bid in alle plaatsen, en opheffen heilige handen. Ja, dat wil inderdaad. Kijk, waarom zou men handen opheffen ook alweer? Men heft de handen op om ze te laten vullen. Dat wil zeggen, niet opdat je wat zou aanpakken zomaar, maar opdat je wat te doen zou krijgen met je handen. In je werk, in je handel, in je levenswijze enzovoorts. Dat is de wijze waarop die terminologie in de Bijbel gebruikt wordt. Waarbij de handen gevuld worden van de zonen Aaron. En dat betekent niet dat ze een cadeautje kregen, maar dat betekent dat ze aan het werk moesten. Hij geeft ons wat te doen. En wij bidden, dienen de Heer, opheffende heilige handen. Dat wil zeggen, wij zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Moeilijk, nee, die zijn we allemaal kwijtgeraakt, dit soort dingen. Maar dat is de normale betekenis daarvan, hè. Wij zouden de Heer dienen in de praktijk van ons leven, in alle plaatsen en zonder ophouden, zonder toorn en twisting. Dat is vers 8 en dan vers 9. Desgelijks ook dat de vrouwen, dat wil zeggen, ik wil dan, wordt niet herhaald. Uit vers 1 daar heb je zo'n voorbeeld, hè? Wordt niet herhaald en de vertalers vinden het ook niet nodig om het weer in te vullen. Maar eigenlijk zou je het moeten doen. Ik wil dan desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid, en schaamte en matigheid beide wil zeggen bescheiden, terughoudend, niet opvallend, en ik denk dat het eerbaar gewaad daar ook bij hoort, Want een oneerbaar gewaad, ongeacht wat dat dan is, trekt in ieder geval de aandacht. Van beiderlei kunnen, als je mij vraagt, voor zover ik dat wel eens geconstateerd heb. En dat was niet de bedoeling. Zie. Zij zouden zichzelf versieren. Dat is de neiging van vrouwen, toch? Om zich te versieren. Om zich uitwendig wat chic te presenteren. Of hoe zeggen ze iets, hè? En Paulus is zich dat wel bewust. En ze, ja, op Urk weet ik het nooit, want er lopen de mannen ook met oorbellen in. En goed. En langzamerhand in heel Nederland. Maar het is hier begonnen, geloof ik, hoor. Ja. Maar dat terzijde. Dat zij zichzelf versieren, niet in vlechtingen of goud of paarlen of kostelijke kleding. Daarbij beginnen de dames meteen te glunderen, ze die woorden lezen. Maar zij zouden zich versieren door goede werken. Het mooiste aan een vrouw, zeker op de lange termijn, zijn de goede werken. Ja. En zo betaamt het, staat er, de vrouwen die de godvruchtigheid beleiden. Populair gezegd, de vrouwen die de Heer willen dienen. Die zouden niet de aandacht op zichzelf moeten trekken. En als het toch gebeurd zou het moeten zijn door de goede werken. Een vrouw, meteen verder, hè, vanzelf. Een vrouw laten, had ik het nog niet gezegd, hè. In de boekjes die we vroeger altijd moesten lezen over man en vrouw werd altijd gezegd, de vrouw is het passieve en de man is de actieve. Zijn vrouwen weer beledigd, want ze vinden zich erg actief. Ze vinden dat ze heel hard werken. En dat is ook zo, maar dat is niet wat de uitdrukking betekent. Hè? De vrouw is meer geneigd dienstbaar te zijn. En te werken onder de leiding van iemand anders. Zo werkt dat. En de man is dan de actieve. Die leiding geeft. En de vrouw laat zich leiden. Dat is alleen nog zo in een ballroom dansen, geloof ik, tegenwoordig. En dan heb je het ongeveer wel gehad. Want zelfs op de dansvloer, dat mogen jullie niet weten, hopelijk. Maar zelfs op de dansvloer weet je niet wie met wie danst. Hè? Ze dansen ook niet meer met elkaar, ze dansen tegenover elkaar. En bij voorkeur zonder elkaar maar aan te raken, want ze zijn zelfstandig. Onder het motto, aan mijn lijf geen Polonaise. Ze leven, wonen wel samen, maar trouwen willen ze niet, want dat is zo eng, dan zijn ze echt één. Maar dat is al lang niet meer zo, hoor. Het is al lang niet meer zo. Dan loop je toch echt achter. Maar vooruit, een vrouw laten zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt dat Paulus het geschreven heeft. Als u er wat tegen hebt, dan moet u later met Paulus maar afrekenen. Daarom, man. Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, dat wil zeggen onderwijzen. En dan meteen nog over de man heersen. Als je goed leest, dan lees je dus dat het onderwijzen, leren in de zin van onderwijzen, een vorm is van heersen. Nou ja, een lichte vorm, maar het is het natuurlijk wel. Het is op zijn minst, laat ik het dan heel voorzichtig zeggen, het is op zijn minst een kwestie van beïnvloeding. En de bedoeling van het onderwijs, ook in het woord van God, is toch dat de gelovigen geleid worden. Daarom heten de leraren ook herders, voorgangers dan wel voorstanders. Zij worden geacht op een of andere wijze leiding te geven. Nou ja, de gelovigen, zeg maar de schapen, te leiden tot de Heer. Niet achter zichzelf aan, maar achter de Heer aan. Met dank aan Handelingen 20 voor dit soort uitspraken. Ik laat de vrouw niet toe dat zij leren nog over de man heersen. Dat zo dikwijls discussie ontaardt gewoon in ruzie, is omdat in werkelijkheid de discussie niet gaat over een bepaald onderwerp. Het gaat gewoon over wie het kan winnen en wie dus de macht heeft. Het gaat gewoon over de pikorde, zoals dieren die bij elkaar in de buurt wonen, meestal van dezelfde soort, elkaar naar het leven staan om te bepalen wie het eerst bij de voerbak mag, om zo maar te zeggen. Wie het meest dominant is, om de volgorde te bepalen. Zo bezien is sport een belachelijk aftreksel, een karikaturaal aftreksel van dagelijks leven. Vooral de racesporten, zal ik maar zeggen, rensporten. Het gaat altijd om vraag wie is de eerste. Dat doen dieren ook, ja. Wie is de eerste? Wie kan de macht behouden? En dat is wat ik ook persoonlijk tegen discussie heb. Het heeft geen zin, meestal gaat het gewoon om de strijd. Ik heb eens een keer, dat is niet zo heel lang geleden trouwens, hadden we het over een bepaald Bijbels onderwerp. Iemand met mij, zal ik maar zeggen. En hij zei, ik ben het toch niet met je eens, maar ik wil er liever niet over discussiëren, want ik kan toch niet winnen. En die uitdrukking zit me nog dwars. Ik begrijp hem niet. Ik kan het, die woordkeuze alleen al, dat kan ik niet winnen. Het is toch geen oorlog? Het gaat toch niet over oorlog? En als mijn argumenten sterker zijn dan de jouwe, ja, sorry. Dan kun je wel zeggen van ik ben het er niet mee eens. Maar dat is dan toch een tamelijk domme uitspraak. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar zeg het dan niet hardop. Want het hardop zeggen is dom, vind ik. En als je het niet hardop zegt, dan laat je jezelf de ruimte om je standpunt nog nader te bezien. Kun je altijd nog bijdraaien, maar op het moment dat je roept, bent er niet mee eens, kun je niet meer terug. Zonder je gezicht te verliezen. Maar die discussie ging toch om winst of verlies. Ik kan die dingen nooit helemaal goed volgen. Maar in elk geval is het zo dat degenen die het woord voeren proberen de toehoorders te beïnvloeden. Dat was ook zo in Arnhem, ja. Ik weet niet hoe het gegaan, ik heb me er niet mee bezig. Met het CDA-congres, weet u wel, verwachten ze, ik weet nog wat, ze verwachten 4000 man, ik weet niet wat het geworden is. En die mochten als ze wilden allemaal een minuut spreken. Nee. Volgens mij redden ze dat niet in één dag. Maar dan mochten ze wat zeggen. Maar waarom zouden ze wat zeggen? Toch om de verzamelde menigte te beïnvloeden en een bepaalde kant op te dringen, dat is toch een vorm van macht uitoefenen. Ik zeg er toch niks lelijks, maar het is toch een vorm van macht uitoefenen. Richting geven, en wat die smeer zei. Nou, wat de apostel zegt, is: ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, want dat is over de man heersen, en dat zou zij niet doen. Men heeft er het volgende opgevonden, betrekkelijk recent, voor zover ik op de hoogte ben, heeft men het volgende opgevonden, dat deze dingen gezegd worden, niet alleen in 1 Korinthe 15, maar ook hier in 1 Timotheus 2, over de vrouw, en dan wordt de man genoemd daarbij, maar heeft men vastgesteld, dat is dan eventueel haar eigen man. Want ja, de man, ja, de man zou over de vrouw heersen, de vrouw zou de man onderdanen zijn. Dat zijn toch termen die van toepassing zijn binnen het huwelijk. En ik moet toegeven, voor zover het in de Bijbel staat, gaat het over binnen het huwelijk. Dat is zo. Toen heeft men het volgende opgevonden, dat de vrouw dus gerust in het openbaar mag spreken, maar alleen als haar eigen man er niet bij is. Want over die andere mannen mag ze dan weer wel heersen. Heeft men de uitzonderingssituatie gevonden. Maar ja, dat is modern evangelisch dit. Niet zo heel lang geleden is dat uitgebreid gepubliceerd geworden. Maar goed. Maar het is natuurlijk gewoon een aanpassing aan moderne gebruiken die al lang bestaan. Maar die bestaan weer. Als u mij vraagt, maar dat is mijn persoonlijke opvatting daarover, als u mij vraagt, juist omdat men de vrouw als vrouw niet meer respecteert. Dat meen ik serieus. Maar ja, vrouwen zelf doen dat denk ik ook vaak niet. Die willen ze nodige man zijn, en mannelijke rechten hebben, mannelijke verantwoordelijkheden dragen. En van oudsher is bekend dat vrouwen daar minder toe bekwaam zijn, en dat blijkt in de praktijk ook. Want vrouwen redden het in de samenleving belangen aan niet zo goed als mannen. Als je de statistieken erbij haalt, statistieken generaliseren, en ik zeg het opzet zo, omdat onze overheid in Nederland dat ook precies zo doet. Die zeggen, ja, het zijn maar zoveel vrouwen en het zijn drie keer zoveel mannen in een bepaalde positie enzovoorts. Terwijl de deuren allemaal openstaan. En toch gebeurt het niet. Dan zeggen ze, dan moeten we eraan werken. Dan moeten we dat, en dan gaan we discrimineren. Hè? Er is een functie ergens open, maar de voorkeur gaat uit naar een vrouw. Waarom? Omdat het 50-50 moet worden, het moet 50-50 worden enzovoort. Ik vind dat geen argument. Ik vind dat dwaas. Bovendien, als vrouwen dat niet willen, laat ze dan. Wij mannen moeten al zoveel in de samenleving. Waarom zouden vrouwen dat nou ook nog moeten? En waarom zouden man en vrouw binnen het huwelijk nou niet veel meer als eenheid optreden? En niet gewoon aanvaarden wat de Bijbel erover zegt, man en vrouw zijn één. En ze hebben dus naar buiten toe ook maar één stem. Zoals ze één adres hebben. En vroeger één belastingaanslag. En noemt u maar op, en één stembiljet. Wat het maar was allemaal. Wat is daar nou mis mee? Het hele punt is dat men de... Nou ja, maar nou wordt het filosofie, hè, als ik die vraag stel. Hè, wat is daar mis mee? En waarom is het veranderd? Nou, als u mij vraagt... zal u mij dat nog vragen voor de pauze? Nou ja. Goed. Als u mij vraagt... De filosofische achtergrond daarvan is heel simpel. Hè. Men is begonnen... Met God los te laten, dat is het allerhoogste gezag aan wie heel de schepping zou zijn onderworpen. Maar als men die verhouding tussen schepper en schepping loslaat, heeft men fundamenteel alle rangorde losgelaten. Dan is er geen hogere macht. Dan heeft de mens geen hogere macht boven zich en dan vallen alle machtsverhoudingen hier op aarde ook weg. En dit is niet maar filosofie, maar dit is ook trouwens gewoon cultuurgeschiedenis. Daar waar men het gezag van God en ook het bestaan van God natuurlijk in twijfel trekt, sterker nog gewoon ontkent, daar vallen dit soort hiërarchische verhoudingen automatisch weg. En toen ontstond meteen ook die Women's Lib heette dat geloof ik, hè? De vrouwenbevrijdingsbeweging of hoe dat maar heten mag enzovoort. De strijd om de maatschappelijke positie van de vrouw uitgedrukt, vooral in het vrouwenstemrecht en al dat soort dingen meer. Dat is een ontwikkeling, ja, die is niet te stoppen. Het enige zou zijn een terugkeer naar Bijbelse beginselen. Dat begint met het erkennen van... die opperste macht hebben. Waaronder wij mannen in ieder geval staan. En daarna moet het ook niet zo moeilijk zijn voor iemand anders, dat wil zeggen voor een vrouw, om te erkennen dat ze onder het gezag van iemand anders staat. Niet dat er verder niet over te praten zou zijn, niet er onderling niet wat verdeeld zou kunnen worden. Er zijn geen stramme voorschriften voor, maar dit is het beginsel. En dat is een volstrekt Bijbels beginsel ontleend aan Genesis 3, waar dat al staat. En waar niet staat dat de man de opdracht krijgt om de vrouw te onderdrukken, want dat staat er niet en dat geloof ik dus ook niet, absoluut niet zelfs. Maar er staat wel, vers 16 van Genesis 3, tot de vrouw zei hij, hier wordt de vrouw wel toegesproken. Tot de vrouw zei hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn. Nee, natuurlijk, er zijn vrouwen die begeren niet naar een man, dat weet ik. En andersom ook, maar dat is niet de norm. Hè? De normale gang van zaken is dit, alle pubers weten dat nog. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Niet, ik heb hem opdracht gegeven om dat te doen, maar zo zal het zijn. Want dat is de meest natuurlijke verhouding die er nou eenmaal is. En het werkt door in heel het leven. Er stond in vers 12, ik laat de vrouw niet toe dat zij leren nog over de man heersen. maar dat zij in stilheid zij, zou zich rustig houden. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. In 1 Korinthe 11 heet dat, de man is niet gemaakt om de vrouw, maar de vrouw is gemaakt om de man. Dat wordt ook op de volgorde van het scheppingswerk gewezen. En de volgorde brengt rangorde met zich mee. Dat is vers 13. Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En bovendien, Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is een overtreding geweest. Hetgeen ons dan toch bepaalt bij het eigenaardige verschijnsel dat als de duivel invloed wil hebben op de mens, dan probeert hij dat bij voorkeur via de vrouw. Daar is ook een goede reden voor. De vrouw is ontvankelijker dan de man. En dat is ook eenvoudig uit te leggen, want eigenlijk dat is per definitie zo. Alles wat vrouwelijk is, is vrouwelijk omdat het ontvankelijk is. En daarmee ook wat uitwendiger. Ik heb dat wel eens eerder uitgelegd. Alleen het klinkt niet zo vriendelijk als ik het zeg, maar ik bedoel het niet onvriendelijk. Het vrouwelijke is het buitenste en het mannelijke is het binnenste. Het vrouwelijke ontvangt dus het mannelijke. En wat ontvangen is, is zo tegen kerstfeest, dat weet iedereen dan. Maar dat is vrouwelijk. De vrouw staat meer open. Ook voor de verleiding, zegt de Bijbel. En dat is waarom de vrouw, dat is een van de argumenten hier, waarom de vrouw dus inderdaad niet zou leren. De duivel is er sowieso op uit om het woord van God te vervalsen, om andere ideeën binnen te brengen enzovoort. Dat is wat in Genesis immers gebeurde. Dat is de geschiedenis van de zondeval en het ging via de vrouw. En dat is dus een gevaarlijke kant. En daarom is het, de vrouw zou in stilheid zijn, zou niet over de man heersen, enzovoorts. Nou goed. Daarna staat er iets wat ik nauwelijks durf te lezen, maar anders dan krijg ik op mijn kop dat ik het laatste vers van die pericoop overgeslagen heb. Dus doe maar weer. Zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid. Ik weet niet of u het begrijpt, maar dat kinderen baren, iets vrouwelijkers bestaat er niet. Dat is het meest vrouwelijke wat je denken kunt. En dat wordt via een stijlkundige constructie gebruikt, dat wil zeggen de uitdrukking gebruikt, wordt gebruikt voor alles wat vrouwelijk is. Paulus is trouwens op die wijze aan te redeneren als hij al zegt, ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen. Bidden is het meest christelijke wat je doen kan, is de essentie ervan. Dat wil zeggen, het is de uitdrukking van onderwerping aan een hogere en daarmee is het ook eer geven aan een hogere. Aan God dus. En het wordt bidden gebruikt, maar het wordt gebruikt in een veel bredere betekenis, waarbij dit als belangrijkste kenmerk fungeert voor het geheel. En zo eindigt die pericoop met, zij zal zalig worden in kinderen te baren. Nou ja, daar wordt ze niet zalig van kinderen baren als je het smal neemt. Maar zij zal gewoon haar eigen vrouwelijke bezigheden hebben. En er hoort niet bij het leren. Niettemin, zij zal wel degelijk blijven in het geloof en liefde en heiligmaking. En dan staat er nog specifiek achter, met matigheid. Want dat het hierbij gaat, in al dit soort schriftplaatsen, over de matiging, de beperking van de vrouw en van de verantwoordelijkheden van de vrouw. Ja, dat is zo. Maar vergis u niet, de mannen hebben ook hun beperkingen. En daar hebben we ook over gelezen. Als het ging over geestelijke gaven, staat er ook meteen bij. Tot matigheid of naar de mate die gegeven is enzovoort. Wij mensen in het algemeen, wij moeten allemaal onze beperkingen kennen. En daarna zeg ik weer, en als een mens een beperking niet kent, dan denk je dat de mens God is. Zo staat het in Romeinen 1. Ik zoek nog een paar schriftplaatsen even met Job in dit verband. Als u mij toestaat, dat is Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5. Waar in de eerste plaats in vers 21 staat dat wij als gelovigen elkaar onderdanig zou zijn. Maar dat is binnen een bepaalde rangorde. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods, als we dan vervuld zijn met de geest, dat is vers 18, zouden we ook elkander onderdanig zijn, vers 21, en dan vers 22, gij vrouwen weest aan uw eigen mannen onderdanig. U ziet, het gaat bij dit soort uitspraken eigenlijk altijd over de situatie binnen het huwelijk, hè. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de Heere, want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Je kan er dus ook niks aan afdingen, want als je eraan afdingt, dan maak je, dan ding je af op de verhouding tussen Christus en de gemeente. Christus als hoofd en de gemeente als zijn lichaam. En dat beeld van hoofd en lichaam wordt in deze hele pericoop verder ontwikkeld. Daar zeg ik dus nu verder niks over. Maar ik haal wel even aan vers 24. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen, let op dat eigen niet vergeten wordt, aan haar eigen mannen in alles. Nou ja, en over de verantwoordelijkheid van de man hoef ik het in dit verband feitelijk niet te hebben. Maar de man is verantwoordelijk voor zijn vrouw. Om haar lief te hebben, haar te onderhouden. Hetgeen toch een interessant woord is, onderhouden. Ik ben bang dat het niet helemaal doordringt, maar ik zie geen reactie. Onderhouden. De man moet zijn vrouw onderhouden. De man moet zijn vrouw onderhouden. Je schrijft het hetzelfde en het is ook hetzelfde, in de brede betekenis van het woord. Want als de vrouw ondergeschikt is, onderdanig is aan haar man, dan is de man verantwoordelijk om zijn vrouw het nodige te verschaffen. Dat was vroeger bij het Nederlandse recht ook zo. Dat werd je voorgelezen als je ging trouwen. De man wordt geacht zijn vrouw het nodige te verschaffen. Dat hebben ze veranderd, want nu is de vrouw ook geacht, wordt ze ook geacht de man het nodige te verschaffen. Echte lieden worden geacht elkaar het nodige te verschaffen, want ze zijn gelijk, ook bij de Nederlandse wet. Wat men kennelijk niet doorheeft, is dat men hiermee het huwelijk gewoon heeft afgeschaft. Dat meen ik. In werkelijkheid bestaat het niet. Ons Nederlandse wettige huwelijk is gewoon onzin, lees het maar na. Dat is niet een huwelijk. Niet naar Bijbelse maatstaven, en dat zijn eigenlijk de enige maatstaven die tellen. En het eindigt hier met vers 33. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder, en ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw, zie, staat er, en de vrouw, dat zij de man vrezen, zoals wij als leden der gemeente allen Christus vrezen, dan wel God vrezen, zo zou de vrouw haar man vrezen, op gelijke wijze, staat hier allemaal. Daarna krijg je nog een verhaal over, gij kinderen zijt u ouderen gehoorzaam in de Heere, dat is hoofdstuk 6, want de kinderen zijn ondergeschikt aan de ouders. Dat is bij ons ook inmiddels niet meer zo. Dus nou moet je altijd uitleggen hoe dat dan werkt. Hoezo kinderen ondergeschikt aan de ouders. En andersom, dat de ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. En dat kinderen kinderen zijn omdat de ouders verantwoordelijk zijn. Enzovoorts. Dat is bij onze Nederlandse wetgeving al heel ingewikkeld geworden, hoor. En ook buiten de wetgeving om, in het dagelijks leven, overigens. Maar goed, en daarna krijg je natuurlijk ook nog die van vers 5. Gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees. Want ook dat is een Bijbelse rangorde. Nou ja, een maatschappelijke, maar door de Bijbel inderdaad erkend, zo niet voorgeschreven. En daarnaast hebben we gelijke uitdrukkingen in Colossense. Dat is altijd zo, hè? Wat in Efeze staat, staat op een of andere wijze ook in Colossense. Colossense 3 is dat. Vers 18, daar heet het ineens huiselijke plichten volgens het opschrift. Daar hoort u het ook eens van een ander, hè? Denk ik dan maar. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Gij mannen hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Daar durf ik eigenlijk niks over te zeggen. Wordt niet verbitterd tegen haar. Je moet er in ieder geval uit concluderen dat die kans bestaat. En dat het ook bovendien voor de hand ligt. Gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. Als je de Heer wil dienen, ook als kind van God, dan betekent dat in de eerste plaats dat je je plaats kent binnen de samenleving. En, maar ik bedoel het niet zo heel breed, ik bedoel het smal. In het gezin waar je deel van uitmaakt. In de familieverhoudingen enzovoorts. En bovendien, vers 23, al deze dingen worden wel degelijk op een hoog niveau geplaatst. Want er staat, vers 23, al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heer en niet voor de mensen. Want dit soort dingen zijn niet tot verbetering van de wereld, maar deze dingen zijn tot eer van de Heer. Men zou dat begrijpen. Hoe aards die dingen ook mogen zijn en hoe vleeselijk fundamenteel het huwelijk eigenlijk ook is, het wordt niettemin voor ons als gelovigen op een veel hoger niveau geplaatst. Het wordt geplaatst binnen de kaders van onze dienst aan de Heer. Daar begint het mee. Nieuw Testament leert dat gelovigen eerst hun eigen gezin, eigen omgeving op orde zouden hebben. En dat is de uitvalsbasis, om zo te zeggen, voor een eventuele verdere dienst aan hem. Maar het begint gewoon in het gezin en in het gewoon dagelijks werk, dagelijkse bezigheden enzovoorts. Daarna lees ik u nog de brief aan Titus, hoofdstuk 2, vers 1. Doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt, dat is voor Titus hoogst persoonlijk. En daarna zegt hij dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de leidzaamheid, gezond in geloof, gezond in de liefde, gezond in de leidzaamheid. En leidzaamheid hangt rechtstreeks samen met dienstbaarheid. Zij worden geacht voorbeeld te zijn, namelijk. En of ze dat nou willen of niet, ze zijn het. Jongeren zijn van nature geneigd de ouderen te volgen, na te doen, te volgen. En het grootste deel, belangrijkste deel, als u mij vraagt van wat wij plechtig opvoeding noemen, gebeurt op deze wijze. Door voorbeeld te zijn. En wij zouden ons dat realiseren. De oude vrouwen, de apostel geeft er geen leeftijd bij, dus niemand onder u hoeft zich aangesproken te voelen. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk de heiligen betaamt, in hun kleding dus, hè. Dat is het, hè. U weet wel, kleder, dracht. Maar ja, dat woord kleder, dat mag je weglaten. Dracht heet het. Dat zij in haar dracht zijn, dat schreef de apostel ook aan Timotheus immers. Eerbaar gewaad had hij het over. Dat ze in haar dracht zijn gelijk de heiligen betaamd. Dat, wat het dan maar wezen mogen. Dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijns begevende. En dat zijn de enige dingen die ze niet zo moeten doen, die hier genoemd worden. Zodat de vrezen valt dat dit nou juist de dingen zijn waartoe de oudere vrouwen geneigd zijn. Tot roddel. Ik hoop dat niemand van u zich daarin herkent, maar ik moedig u aan, doe uw best, misschien toch een beetje. Lasteraars, zich niet tot veel wijns begevende, maar zij zouden leraressen zijn van het goede. Voor zover ze dus toch zouden leren, zouden ze leraressen zijn van het goede. Of dat verbaal gebeurt, dat wil zeggen sprekend. Nou ja, waarschijnlijk wel, maar niet in de gemeentelijke bijeenkomsten blijkbaar. Maar ik denk dat dit hetzelfde is als, geldt als voor de mannen. Ze zouden in de eerste plaats voorbeeld zijn. En verder is niemand die je let om je eigen levenservaring, wat je geleerd hebt, door te geven aan anderen. Maar het hoeft niet noodzakelijk in een gemeentelijke bijeenkomst van achter een katheder. Opdat ze zouden leraressen zijn van het goede, opdat zij de jonge vrouwen, vrouwen staat er niet, maar jongen is met een vrouwelijke uitgang, om zo te zeggen. Dus vandaar dat men dat invoegt. Het gaat niet over jonge mannen, om zo te zeggen. Hè? Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn. En voorzichtig is het woord, een van de woorden voor verstandig. Het Bijbelse begrip van wijsheid en verstand heeft van doen met, ook in het Hebreeuwse woord, en zelfs Hebreeuwse woorden hebben van doen met dat men ruim om zich heen kijkt. Zoals de prediker dat zegt, hè. Ik keek eens linksom en ik keek eens rechtsom en ik keek om mij heen en ik zag. En zo word je wijs. En voorzicht wil zeggen dat men inderdaad vooruit kijkt. En niet alleen vooruit, maar sowieso dat men goed uit zijn ogen kijkt, hè. En het wordt geïnterpreteerd als verstandig zijn. Andere vertalingen geven dat dan ook. En dat is ook ongeveer de strekking ervan. Iemand die verstandig is, houdt zijn ogen open en zijn oren. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben. Want liefhebben is eigenlijk een zeer praktisch begrip. Hè? Liefhebben kun je leren. Liefhebben is namelijk niet primair emotie. Liefhebben is dienst. Liefhebben is verbonden zijn en verbonden leven met degene die men lief heeft. En dat betekent dus dat men elkander het nodige verschaft. Elkander helpt, om zo te zeggen. Geeft wat nodig is. Dat is liefhebben. En dan is de vraag, hoe doe je dat? En dan moet ik u zeggen, moet ik tot jonge vrouwen zeggen, nou, er zijn oude vrouwen die u dat kunnen leren. Want er staat hier, hè. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben. Dat uit een dergelijke praktische dienst, want daar had ik het over, ook een emotionele band ontstaat. Ja, dat is zo, ja. Maar naar Bijbelse maatstaven, ik zei niet de mijne, hè. Want ik weet het niet, ik heb daar geen verstand van. Maar naar Bijbelse maatstaven is dit de volgorde. Liefde kan gecommandeerd worden. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met heel uw verstand en met al wat in u is, of hoe het maar was. Het is lang geleden dat ze mij de wet hebben voorgelezen. Maar het is gewoon een opdracht. En aan de mannen is de opdracht hun vrouwen lief te hebben. En hoe kun je nou op commando een emotie oproepen? Het antwoord is, dat kan niet, maar dat is ook niet de strekking van het vers. De strekking van het vers is om die positie in te nemen en daarna te handelen. En dus, liefhebben is in de praktijk hetzelfde als dienen. En daaruit, uit die verbondenheid, die praktische, want het is een praktische verbondenheid, dat is wat een relatie is, daaruit ontstaat emotie. Maar die is secundair. En dat is aan mannen nog wel uit te leggen. Aan vrouwen is dat gewoonlijk iets moeilijker uit te leggen. Omdat die geneigd zijn juist vanuit emotie, intuïtie zegt men dan. Vanuit emotie te handelen. En toch, dat is niet de goede methode. Het is niet de verstandigste methode. Naar Bijbelse maatstaven. En daarom staat de vrouw onder de man. En in een goed huwelijk, daar is het de man die de wilde emoties, de overdadige emoties van de vrouw onder controle weet te houden, omdat hij gewoon rustig en kalm blijft. En andersom, de mannen die te objectief en te afstandelijk zijn, die worden door hun vrouwen dan weer meegesleept op het emotionele terrein. En daarmee houden ze elkaar in balans. Maar het blijft zo dat de vrouw onderdanig is aan de man. Je kunt er ook uit concluderen dat emoties dus ondergeschikt zouden zijn aan het gezonde verstand, aan het logische verstand. En eerst komt dus objectiviteit en daarna komt de beleving, de subjectiviteit. Heeft iemand u wel eens gevraagd of u de Heer lief hebt? En wat zeg je dan? En hoe weet je dat dan? En sinds wanneer is dat dan zo? Eerlijk zijn. Nee, niet naar mij antwoorden, dat moet je niet doen. Dan moet je naar de Heer eventueel antwoorden. En ik denk dat de Heer zegt, heb je me lief? Nou, laat het dan maar zien. Heb je me lief? Vroeg hij aan Petrus. En wat zei... En Petrus zegt, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei het dus van, nou, ik weet het niet helemaal, maar u weet het wel. Maar het was natuurlijk, het antwoord is ja, hè, toch. Maar aarzelend. Om voor de hand liggende redenen. En wat zei de Heer toen tegen hem? Laat het dan maar zien. Maar dat zei hij ook niet. Hij zei dat wel, maar hij zei, wijd mijn schapen. Doe het dan maar. Heb je mij lief? Wijd mijn schapen. Hoed mijn lammeren. Enzovoorts. Heb je me lief? Dien mij dan. Goed, terug naar deze verse. Opdat zij de oudere vrouwen zouden de jongere vrouwen leren haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn. Die oudere vrouwen worden geacht ervaringsdeskundigen te zijn, zal ik maar zeggen. Die hebben misschien in hun leven ook geleerd hoe het niet moet. Dus dan kunnen ze dat ook doorgeven. Hoe het niet moet en wellicht hoe het wel moet. Matig te zijn, dat betekent nog altijd zich te beperken. Zich te achtergrond te houden, eventueel. Kuis te zijn. Het huis te bewaren. En kuis betekent ook maar gewoon schoon te zijn. Hè? Gek is dat. Kuis te zijn betekent in Nederlands wat anders dan in het Vlaams. Hè? In Belgisch. Als je daar kuise vrouwen hebt, dan betekent het gewoon dat ze goed kunnen stofzuigen. Of zoiets. Toch? Die gaan het huis kuisen en dat soort dingen. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Het huis kuisen. Matig te zijn, kuis te zijn, schoon. Het huis te bewaren, zie je, het huis te bewaren, want huis en huishouding is een vrouwelijke aangelegenheid. Waarna je alleen nog kunt discussiëren over het opknappen van klusjes binnenshuis, of dat ook nog hoort bij het huis bewaren, of hoort dat bij het huis bouwen. Ja, dat weet ik ook niet helemaal precies. Waar die grenzen liggen, weet ik ook niet precies. Maar fundamenteel kan het gezegd worden. De Joden zeggen trouwens gewoon, de vrouw is het huis. En als het, dat zeggen ze bij voorkeur in Hebreeuws, dat is wel leuk. Want de vrouw is bad en het huis is hetzelfde woord. Bed, spreken ze dan uit. Bathseba, de dochter van de zeven. Maar het had ook het huis van de zeven kunnen zijn. Hè? Of van de eedzwering, wat je maar wil. Bed en bad is hetzelfde woord en het is of de vrouw of het is het huis. Het huis waarin ontvangen wordt. Het ontvankelijke huis, om zo te zeggen. Het zijn begrippen die bij elkaar horen. Hè? Vandaar dat je nog ergens een lied vindt op de deugdzame huisvrouw, geloof ik. Dat was, meen ik, Spreuken 31. Maar vooruit. Het huis te bewaren, en het huis, dat weet u, dat is niet alleen maar het gebouw. Het is het gezin, hè? Het huis. In de Bijbel. In de eerste plaats. Dat het ook het gebouw kan zijn. Ja, soms wel, ja. Maar het gaat eerder om wat erin woont, hè? Het huis, het gezin. Goed te zijn, haar eigen, staat er weer bij, hè? Haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. En daarna vermaanden jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Vooral jonge mannen willen zich nog wel eens te buiten gaan. Maar vooruit, hè. En dan betoon u zelf in alles een type, want dat woord staat er, een beeld, een voorbeeld, een typos van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid. Let op betoon, hè. Hier wordt inderdaad het goede woord ingevuld. Het was al gebruikt aan het begin van vers 7... En hier is de behoefte om het weer in te vullen. Maar dan was het dus weggelaten. Maar dat vul je dan in. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. En let op dat het nou niet om de leer zelf gaat, maar betoon. Het gaat om het voorbeeld dat in dit geval weer Titus zou zijn voor de gelovigen als zodanig. Dan heb ik er nog één voor u. Dat is in 1 Petrus. Hoofdstuk 3. Deze keer staat erboven plichten van echtgenoten. Desgelijks gij vrouwen, vers 1, zijt u eigen. Hier heb je een andere apostel met een ander taalgebruik en hij verzuimt niet om erbij te zeggen eigen. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige den woorden ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Of dat werkt? Dat weet ik niet. De vraag moet zijn, kan dat werken? Het antwoord is dan ja, hè, dat kan werken. Ja. De idee dat de vrouw via haar verbale kwaliteiten haar man zou kunnen overtuigen, dat hele idee, dat vind je dus in de Bijbel niet terug. Om de eenvoudige reden dat het andersom zou moeten. Dit is namelijk niet de norm. Het spreken van de vrouw heeft geen hoge prioriteit in de Bijbel. Maar haar werken wel. Een levenshouding. Als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vreze, welke versiersel zij niet hetgeen uiterlijk is. Dat hebben we net gelezen in de brief van Paulus aan Timotheus. Hè? Welke versiersel zij niet hetgeen uiterlijk is, in het vlechten des haars en omhangen van goud of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest, ze zou in stilheid zijn, een zachtmoedige en stille geest, daarmee ook ontvankelijk, die kostelijk is voor God. Dat het dat ook is voor haar echtgenoot, dat is te hopen, ja. Maar dat is wel de norm. Want alzo versierden zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten en waren haar eigen, komt hij weer, haar eigen mannen onderdanig. Gelijk Sarah aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende Heer. Welke dochters gij geworden zijt, als gij wel doet en niet vreest voor enige verschrikking. Gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat. Aardig, het vat. Een vat is per definitie vrouwelijk. In het Nederlands niet, de Nederlandse taal niet, is het vat. En dat is jammer, want een vat is buitenkant. Het omhullende, het uitwendige en daarom vrouwelijk. Gij mannen woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste, eergevende, dat het niet noodzakelijk gaat, en waarschijnlijk helemaal niet, over de fysieke krachtverhouding tussen vrouw en man, dat lijkt me ook wel aardig duidelijk. Het ging over veel hogere dingen, over geestelijke dingen. Juist het specifiek vrouwelijke maakt de vrouw kwetsbaar. En dus zwak. Want als je op je gemoed, op je gevoel, op je intuïtie door het leven moet gaan en zo je weg moet vinden, dan ben je heel kwetsbaar. Want emotie maakt de mens kwetsbaar. Hoef ik niet uit te leggen, toch? Dat weten we toch, hè? Iemand die zijn emoties toont, stelt zich kwetsbaar op. Dat weet u toch? Ja, die laat zijn verdediging zakken. Nou goed. En daarom woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende, als die ook mede erfgenamen der genade des levens met haar zijt. In die zin zijn man en vrouw gelijk, we zijn uit genade zalig en we leven allebei, man en vrouw, uit de kracht van God. En er staat erachter, op dat uw gebeden niet verhinderd worden. Nou ja, voor mijn beurt heb ik al gesproken. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden, betekent net zo goed opdat uw dienst aan de Heer niet verhinderd worden. Uw dienst aan de Heer begint namelijk met de situatie gewoon in het eigen leven, binnen het gezin, binnen het huwelijk, binnen het gezin. En daarna in de eventuele werkkring, of hoe dat maar heten mag, de directe relaties die wij hebben in ons aardse leven. Dat zou beperkt zijn, de grootte daarvan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wereld, ook niet voor ons land of wat dan ook. Dus dat is beperkt. Maar van dat zou eerst op orde zijn. En dat daarmee begint men de Heer te dienen, de wil van God te volbrengen. Dat zijn de meest voor de hand liggende dingen die er zijn. En van daaruit zou het een en ander opgebouwd worden, om zo te zeggen. Van daaruit zou men groeien. Dat beginsel, dat lezen wij uiteraard ook op andere plaatsen. Maar dit lijkt me voor vanavond eigenlijk wel genoeg. Als je dit soort uitspraken tegenkomt, dan begrijp je dat het helemaal niet zo moeilijk is wat Paulus zegt in 1 Korinthe 14. Het is de vrouwen toegelaten te zwijgen. Je mag aannemen dat ze graag deze Bijbelse positie innemen. Op het moment dat ze in het publiek het woord voeren, doen ze dat niet meer. En dus zegt Paulus, het is toegelaten te zwijgen. En moeilijker is het niet. Daarna, want daar heb ik nu geen tijd meer voor, maar ik wil hier liever hier volgende keer niet op terugkomen. Daarna weet ik, je vindt in het Oude Testament vrouwen die in het publiek het woord voeren. Maar dat is niet in de vorm van dat zij leraressen zijn, maar wel profetessen. Zij ontvangen het woord van God rechtstreeks en geven het door. Dat is een enigszins andere positie. En in het Oude Testament heb ik gevonden Mirjam en Deborah en Hulda. Kennen jullie die ook, Hulda? Uit 2 Koningen 22, profetes. En dan heb je nog Noatja. Ik ken die vast niet. Uit Nehemia 6. En meer kon ik er niet vinden. Maar daarna kom je natuurlijk toch in het Nieuwe Testament terecht, waarvan in Joël werd aangekondigd reeds, uw dochters zullen profeteren. Ja, uw zonen ook, maar uw dochters ook. Aangehaald natuurlijk in Handelingen 2, waar het sowieso van toepassing gebracht wordt. En daarna vinden we ook in Handelingen 21 trouwens, nog Filippus in Caesarea. Was die Caesarea? Ja, geloof wel. Filippus in Caesarea, die had vier dochters. Die had vier dochters en die profeteerden. Wat ze gezegd hebben, staat er niet bij. En toen er iets gezegd moest worden wat wij ook moeten weten, toen moest er eerst een man komen. Toen kwam die Aratus. Zo heette die toch? Ja, geloof wel. Aratus. En die kwam toen zeggen dat Paulus beter niet naar Jeruzalem kon reizen enzovoorts. Dat hebben die vier profetessen dan toch ook niet medegedeeld. Dat wil zeggen, op zeker niveau gebeurde dat. Maar zoals gezegd, profetie kennen wij in onze dagen niet meer. En dit verschijnsel dus ook niet meer. En daar moeten we het maar bij laten voor vanavond. En wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat u ons een plaats geeft in uw heilswerk. En in het bijzonder dat u in ieder van ons een plaats geeft in uw gemeente die uw lichaam is. We danken u dat u ons niet met lege handen hebt gelaten, maar dat u ons functioneel wil doen zijn in het werk dat u ook in onze tegenwoordige tijd doet. Wij willen u ook dankzeggen dat u ons onze plaats wijst in onze verhoudingen naar elkaar toe en ook binnen familierelaties en gezin en huwelijk. Dingen die in de wereld en naar wereldse opvattingen aan veranderingen onderhevig zijn, zeker in een wereld die u niet kennen wil. Maar we danken u dat we toch van u deze aanwijzingen krijgen opdat we die zouden volgen. Opdat we zouden weten wat u ons van ons verwacht en wat u eventueel niet van ons verwacht. Maar in het algemeen dat u van ons verwacht dat wij op alle bescheiden wijze en met alle matigheid onze levens niet te min in uw dienst zouden stellen en daaruit zouden leven. Om uw welbehagelijke wil te doen, naar het vlees en naar de oude mens, maar in het bijzonder ook als kinderen Gods die geroepen zijn om te wandelen in nieuwheid des levens en tot eer van uw naam. Wij danken u bovendien ook dat waar wij daarvoor kiezen en ons afhankelijk opstellen van u, dat u het ook bent die ons onderhoudt en die ons geeft wat wij nodig hebben, opdat wij bekwaam zouden zijn om in alle opzichten u te dienen onder dit nieuwe verbond der genade, waarin u fundamenteel ons plaatst in de vrijheid, opdat wij die vrijheid zouden benutten om onze levens te wijden aan u. Daarom vragen we u, Vader, neemt u onze levens, laat die toegewijd zijn aan uw eer en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil en uit de rijkdom van uw genade. Amen.